Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Irene H., ook wel bekend als Baby Reni. Ze is afgestudeerd als modeontwerper, maar gelooft niet zo sterk in het onderscheid tussen mode en kunst. Zo ontwerpt ze kleding, maar ze doet ook performances en maakt installaties met mode-elementen binnen een kunstcontext. Dat zijn bijvoorbeeld hangende, cirkelvormige sculpturen waaraan verschillende kralen en figuren zijn bevestigd. Kleine objectjes die ze door de jaren heen heeft verzameld. Of twee grote stalen bogen waaraan kledingstukken hangen, variërend van een traditioneel Vietnamese jurk naar een jurk met een geschilderde verwijzing naar mama instant noodles erop, of een Chinese jurk die ze volledig uit wit verpakkingsmateriaal heeft gemaakt. Irene's werk gaat voor een belangrijk deel over het reproduceren en samplen van culturele invloeden. Processen die door globalisering en internet in een stroomversnelling zijn gekomen. Zo nam ze een aantal kledingstukken van westerse merken die hun ontwerp op Aziatische kleding baseerden, en die reproduceerde ze weer in stoffen die ze zelf heeft gevonden. Maar het werk heeft ook altijd een persoonlijke component, als het gaat over de pijn van de gedwongen migratie van haar ouders uit Vietnam naar Nederland en over de frictie om je tussen verschillende culturen in ergens thuis te voelen. Het kwam bijvoorbeeld terug in de installatie My Bai, die ze vorig jaar maakte voor het Centraal Museum in Utrecht. De titel betekent letterlijk vliegtuig in het Vietnamees, maar speelt ook met associaties van misschien of mijn tot ziens. Te zien waren onder meer Irene's eigen ontwerpen, jurken die rechtstreeks uit het atelier van haar oma en tante uit Vietnam kwamen en onderdelen uit het modearchief van het museum. Naast het werk dat Irene zelf maakt, heeft ze ook de Baby Reni Foundation in het leven geroepen, waarvoor ze haar eigen huis inzet als tentoonstellingsruimte om werk te laten zien van kunstenaars die ze goed vindt. Welkom Irene, fijn dat je er bent.
Dankjewel. Hallo iedereen.
Laten we beginnen met de naam Baby Reni. Hoe is die tot stand gekomen? Is het een artiestennaam? Hoe zie je het?
Ik denk dat ik... Ik ben best wel strategisch, denk ik eigenlijk. Maar eigenlijk ook helemaal niet. Ik ben heel grappig en strategisch, zo zie ik mijn werk ook. En toen ik jong was, dacht ik altijd, ik ga een avatarnaam kiezen. Dus eentje die ik gebruik voor op Instagram, op internet, op Tumblr, dus waarmee ik het internet surf. En ik ga die gebruiken als kunstenaarsnaam voor eigenlijk een beetje domme projecten als ik nog een jong ben. En zodra ik ouder word, ga ik als Irene H. verder, dan ben ik echt kunstenaar. Zo zag ik het heel erg. En toen kwam ik er eigenlijk achter van, oh, maar ik ben al een echte kunstenaar tijdens het maken van kunst met de naam Baby Reni. En toen ben ik eigenlijk zo verder gegaan. En toen ging het ook weer best wel over nadenken van waarom heb ik dat eigenlijk gekozen? Want ik denk dat er meer achter zit. En dat was ook eigenlijk van Baby Reni is ook heel erg het reclaimen van cuteness. Dus ik denk dat ik word al best wel vaak als jonger ingeschat als ik ben. Ik ben nu 27 jaar, maar ik ben dus Aziatisch, ik ben een vrouw en ook best wel klein. En ik denk dat ik vaak best wel als schattig aangesproken word daardoor. En toen dacht ik, hoe zou het zijn als ik dit heel erg reclame door echt te zeggen, Baby Reni is mijn artiestennaam. En dit is, nou eigenlijk ben ik gewoon best wel stoer of dat in een hele andere context plaatsen. Toen ben ik ook weer na gaan denken van eigenlijk wil ik het gewoon behouden als mijn kunstenaarsnaam. Want ik luister vroeger best wel veel naar trap en rapmuziek, zeg maar. En daar wordt Baby ook heel erg naar gerefereerd als soort van leuke meisjes of zo of dergelijke. En ik vond het best wel leuk om dan zo heel erg dat popcultuur of hedendaagse cultuur zo te betrekken in mijn werk. En ook in mijn artiestennaam. En dat ik zo misschien eigenlijk ergens ook mij eigen echte identiteit, dat het makkelijker is om daarover te praten, mede deze naam en deze avatar, waarmee ik het internet surf, in plaats van met mijn eigenlijke echte naam.
Want dan komt het misschien dichterbij, dan ben jij het.
Ja, dus dan voelt het soort bijna een soort van, ik vind alter ego een heel, ik hou er niet echt van dat concept, maar ergens denk ik dat het toch wel speelt met het alter ego en het dingen aandurven gaan. En ik denk ook heel erg als je jong bent en eigenlijk begint met kunst maken en je komt van een achtergrond waar dat niet echt likely is, zeg maar, of dat het niet echt zo, hoe zeg je dat? Likely.
Voor de hand ligt.
Voor de hand liggend
vanzelfsprekend is.
Vanzelfsprekend is dat het heel erg op een andere manier uitkomt. Dus op het internet, dat ik daar heel erg actief was, bijvoorbeeld.
Want dat was bij jou het geval?
Ja, dat ik...
Het lag niet voor de hand dat je kunstenaar zou worden?
Nee, dus echt
wat voor gezin
niets.
Ben je opgegroeid?
Nou, ik ben echt opgegroeid in een arbeidersgezin of working class. Dus mijn ouders zijn beide migranten. Ze zijn hier gekomen na de oorlog in Vietnam eigenlijk, om een beter leven op te bouwen, maar ook echt als politieke vluchteling. En ik ben dus in Arnhem opgegroeid. Ik zat toen op het Stedelijk Gymnasium, dus dat heeft ook wel mijn achtergrond weer te maken, dat ik inderdaad dus heel erg uit die arbeidersklasse kwam. En toen werd ik heel geforceerd van om te integreren. En ik denk dat ik daar eigenlijk altijd heel erg veel frictie in voelde en dat ik dat heel erg moeilijk vond. Maar toch op school merkte ik zo van, oké, maar ik voel me heel erg anders dan de andere leerlingen en ik voel me heel erg onbegrepen. Maar dat ik daar ook iets moois in vond, of dat in dat onbegrepen zijn, en dat ik vanuit daar heel graag werk wilde maken. Of heel erg een soort van, dat toch wilde uiten naar de wereld. En dat komt, nu is dat dan werk dat ik maak als in kunstvorm. Maar dat ik toen ging eens gewist hoe ik het wilde uiten. Maar ik voelde wel van, ik voel me gewoon echt anders en dit moet zich uiten naar de buitenwereld. En ik weet niet hoe ik mijn verhaal ga vertellen, maar ik ga het wel vertellen, zeg maar, zoiets.
Ja.
En toen, ik denk dat het heel erg ook rebelleren was tegen de cultuur binnenshuis. Dus voor mijn ouders, die vonden het niet zo leuk als ik naar de kunstacademie zou gaan. Omdat het heel erg was van, oké, we zijn hierheen gekomen voor een betere toekomst of zo. En waarom zou je dan naar de kunstacademie gaan? Een soort van, er is geen baanzekerheid of bestaanszekerheid, bedoel ik dan. En toen denk ik van hoe die zekerheid of de, ik weet niet hoe je het net benoemde, de,
voor de hand liggendheid?
Die zekerheid over mezelf.
Ja.
Dat is denk ik echt ontstaan omdat ik dus ging rebelleren tegen hun. Dat is best wel gek eigenlijk. Maar het gevoel was zo sterk van, nee, dit is echt hetgene wat ik moet doen. En ik ga me gewoon tegen mijn ouders afzetten en zeggen van, dit is echt wat ik ga doen.
Ja.
En toen was ik zo van, ik wil heel graag de vooropleiding doen op de kunstacademie. En dat mocht wel van hun, alleen als ik het zelf zou betalen met mijn bijbaan bijvoorbeeld. En om echt aan hun te bewijzen van hoe graag ik het wilde. En toen ging dus ook toelatingen doen op allemaal kunstacademies. Zonder enige soort van adviezen of soort van steun van andere mensen. En ik dacht van, oké, ik ga dit gewoon doen. Ja, wel van vrienden die ik dan had ontmoet toenertijd online. Zij waren wel heel erg zo. Zij waren ook allemaal bezig met soort toelatingen doen op kunstacademies. Maar voor hun was het iets meer vanzelfsprekend, denk ik. Want iedereen ook wel meer uit een kunstige achtergrond kwam.
Mm.
Maar toen dacht ik echt van, oké, maar ik ga dit gewoon bewijzen en dan ga ik dit gewoon doen eigenlijk. Ja.
Dus ondanks dat je ouders zeiden, doe maar niet, kies voor veiligheid, kies voor een baan.
Ja.
En dat de mensen op je school, dat je je daar niet bij thuis voelde.
Ja.
Was er een internetcommunity die zei, ga ervoor, volg je droom en je kan het.
Ja, ik denk niet dat zo zeker in echt die woorden werden gezegd. Maar ik denk dat ik wel heel erg zag van, er is een plek voor mij om hier te bestaan. En ik zie heel erg dat ik kan bestaan in deze soort van deze bubbel of zo, zeg maar. Of dat er plek is voor mij om daarin iemand te zijn, zeg maar.
Ja.
En dat ook mijn verhaal gehoord wordt eigenlijk. En dat ik daar best wel veel comfort in vond eigenlijk. Want het is best wel gek als je soort van, je voelt je heel vervreemd van de buitenwereld. Dus de wereld waarin ik mijn hele leven in begeef. Dus zo opgroeien in een voornamelijk soort van witte gemeenschap. Of op de basisschool dan niet. Dat was voornamelijk echt zo allochtone kinderen of zo buitenlandse kinderen. En toen ging ik naar het gymnasium en daar was iedereen wit. En dat vond ik best wel, ik denk dat ik het niet echt door had als je kind bent, maar het was best wel intens later als je dan over een soort van je achtergrond dingen probeert te delen of te vertellen, dat er best wel veel vooroordelen bij komt kijken. En ook qua dat ik dus ook wat anders was qua interesse of zo, zeg maar. Dat ik interesse had in bepaalde dingen en eigenlijk kunst heel erg en mode voornamelijk ook. En dat ik me toch zo altijd anders kleedde dan de rest. Dat merkte ik dat ik dat best wel, dat je dan daar eigenlijk heel graag toch wel een groep mensen probeert te vinden waar je hem wel mee kan klikken. En dat deed ik dan gewoon echt zo, in mijn kamer gewoon heel erg. Dus ik denk dat ik wel vaker heb gezegd van, eigenlijk is het plek waar ik me fijnst voelde, was dan buitendeur, voelde ik me niet zo super, soort van altijd op mijn gemak. En dan binnenshuis voelde ik ook een soort van altijd die frictie of een soort van die botsing met qua culturen met mijn ouders. En dan toch in mijn eigen kamer was het enige plek waar ik echt zo die wereld voor mezelf kon creëren. Dus van, dit is echt gewoon mijn wereld in de wereld in de wereld dat eigenlijk het meest fijn aanvoelt. En hier was ik ook bezig met zo, weet ik veel, muziek luisteren of cd's sparen of zo. En dan heel erg met mode. En ik keek heel veel modeshows dan tot echt in de nacht. Echt zo dat ik heel veel op internet zat en met mensen ging praten over bepaalde dingen. Ja.
En eigenlijk is het dus vitaal dat dat internet er was voor jou. Stel je voor dat je, dat je 20 jaar jonger was geweest.
Ja.
Ouder was geweest, moet ik eigenlijk zeggen. En dat het internet er nog niet was. Dat was vervelend geweest.
Ja, dat zou echt heel... Ja, ik zou ook eigenlijk niet zo goed weten hoe ik het dan zou hebben moeten doen. Want ik denk eigenlijk dat een groot deel van mijn esthetiek, zeg maar, dus eigenlijk niet eens alleen van, zeg maar, dat conceptuele of de community idee, zeg maar. Het is niet alleen dat dat mij zo erg heeft beïnvloed, maar het is ook echt de esthetiek van een soort van bepaalde beelden binnenkrijgen en bepaalde informatie binnenkrijgen.
En waar denk je dan aan? Heb je een voorbeeld daarvan?
Ja, ik denk heel erg zo soort van, toen de tijd, dat was echt een beetje zo, Tumblr was toen echt heel erg een ding en dat was dan 2015 en was heel erg zo dat pastel golf en echt zo. Ik moet voornamelijk denken aan dan ook tussen 2010 en 2015 qua mode ook heel erg, dat ik daardoor heel erg beïnvloed ben. Dus heel veel pastelkleuren, heel veel vrouwenmode was toen echt heel erg soort van heel erg silhouet gebaseerd en heel veel franjes en dergelijke. En ja, ik moet dan eigenlijk altijd aan een Miu Miu, dat is echt mijn favoriete merk dus, dat Miu Miu collectie denken, waarin ze allemaal soort van katjes hadden getekend op rokjes en echt zo met heel veel pastelkleuren en kleine kraagjes. Dus eigenlijk voornamelijk zo neon en pastelkleuren, heel veel glitter en dergelijke.
Ja.
Ja, en een beetje indie sleaze ook wel, zou ik zeggen. Maar daar was ik iets minder geïnteresseerd. En het ging echt over een soort van dat, ja, cupcakes en dat. En al dat soort van...
Ook weer de cuteness.
Ja, dus echt heel, erg cuteness. Ja, ja, ja. Het was ook echt een tijd wat... Ja, nu zie je heel erg ook meer zo qua trends dat zo'n normcore en grunge heel erg meer in is. Dus meer wat donkerder en donkere kleuren en simpele silhouetten. En daar was het echt toen de tijd echt zo heel erg overdadig en uitpakken. En ook colorblock, dus echt heel veel kleuren, cuteness, ja. Nou, eigenlijk denk ik dat deze periode het meest van belang was voor dus de invloeden op mijn werken.
En werken die nog steeds door tot op de dag van vandaag? Want dat zijn natuurlijk trends eigenlijk die je ziet. En meestal zijn die na 1-2 jaar weer weg.
Ja.
Zijn ze blijvend wat jou betreft voor jouw werk?
Voor mijn werk denk ik dat echt zo een paar collecties... dat mij voor altijd in mijn hoofd zou blijven... qua ook inspiratie voor kunst, zeg maar. Dat is zeg maar de tijd... Ja, ik weet dat voor heel veel mensen... dan komt het nu is het weer een soort van hip om archive designer leuk te vinden en dergelijke. Dus dan kijken ze weer heel terug in de archieven van mode... om te kijken naar welke trends ze heel cool vinden. En dan wordt dat weer verkocht voor heel veel geld. Zeg maar, nu is het weer hip. Maar ik denk een paar jaar geleden weer niet. Maar voor mij was het altijd echt een hele steady line van... dit is echt wat ik heel cool vind. En zodra nu weer een collectie uitkomt... dat daar een beetje toe terug aan denken... dan vind ik het heel cool, zeg maar. En ook heel goed. Maar ja, ik denk dat ik weet niet hoe het bij andere mensen is, maar voor mij zit het echt zo ingrained. Ik weet niet hoe ik het anders kan zeggen. Het is echt zo, voor mij is het van, dit is gewoon waar mijn kunst een beetje rondom qua esthetiek om draait, zeg maar.
Ja.
En dan in het bijzonder dus die Miu Miu collectie met een soort van allemaal katjes. En dan in de tijd dat Raf Simons toen bij Jill Sander zat. Ja, ik weet niet of dit iets doet zeggen, want het is meer mode. Maar daar had hij dus echt zo hele grote plexiglas boxen neergezet met allemaal bloemen erin. En dat vond ik gewoon een heel mooie sculptuur. Dus toen denk ik dat ik toen de tijd ook zo zag van... oh, maar mode en kunst, dat loopt gewoon in elkaar over. Maar kunst zou nooit mode erkennen als kunst. Maar andersom wel, zeg maar. Ja. Dat denk ik heel erg.
Ja.
Ja.
En wat voor soort maker vind je jezelf? Heb jij een soort van blauwdruk dat je zegt van... Ik ben vooral een modemaker en ik beweeg me ook in kunstcontexten? Of hoe formuleer je het voor jezelf? Of is het niet zo?
Ik zie het echt heel erg... ik zie het heel erg eigenlijk best wel vrij. En ik denk dat ik ook eerder heb gezegd van... ik denk dat dat heel erg onderscheid tussen disciplines... vind ik heel erg een westers concept. Want in Vietnam zie ik gewoon mensen die een soort van craft... echt zo ambachtswerk doen. En dan denk ik van, oh, maar zij hebben dat ook verzonnen. Dus ik zie hun echt ook als de ontwerper hiervan. Maar dan worden zij alleen als ambachtpersoon gezien, zeg maar. Dus ik zie heel erg dat... daar dat die scheidingslijn gewoon best wel groot is in de westerse termen van dit is de maker en dit is de assistent die heeft er echt gewerkt. En bij mij denk ik van, ik ben alles, een soort van. Ik zie mezelf eigenlijk bijna als iemand die soort van heel veel ideeën heeft en eigenlijk alles wilt uitbrengen. Dus ik zie mezelf wel echt voornamelijk als kunstenaar, zou ik zeggen. Maar ook een ontwerper die eigenlijk, ik wil gewoon alles aanraken. En het maakt niet uit wat ik aan het doen ben, zodra het onder een soort van baby René... zodra het in dat esthetiek of in dat verhaal past, dan maakt het echt niet uit wat het is. En ik zie het ook wel voor me van, ik vind ik maak daarin ook geen onderscheid in van dit vind ik beter dan dat andere wat ik heb gedaan. Ik zie gewoon echt van, ook al heb ik bijvoorbeeld een show gecureerd in mijn huis, dat zie ik ook als mijn werk bijvoorbeeld. Of ik heb een jas gemaakt die een curator draagt op een opening, dan denk ik echt van, dat is ook mijn werk. Of dat ik grafisch ontwerp doe, of dat ik een graphic had ontworpen voor een skatemerk. Dan denk ik van, dat is ook gewoon allemaal babybring. En ik denk dat het eigenlijk, dat is mijn makerschap. Dat zodra ik iets aanraak, dat je heel erg mijn handschrift daarin zit. Dat is eigenlijk gewoon het belangrijkste voor mij. Dan maakt het voor mij eigenlijk niet zo veel uit van hoe ik mezelf zie. Zodra hetgene wat ik aanraak gewoon verandert in hetgene wat ik uitdraag. Ja.
Bij Unfair in Amsterdam, de kunstbeurs, liet jij een installatie zien. Waar je onder meer 3 kledingstukken hebt gekopieerd. Dus van westerse ontwerpen die op zichzelf weer een kopie waren van Aziatische ontwerpen.
Yeah.
En die heb jij opnieuw gekopieerd en uitgevoerd.
Yeah. Yeah.
Waarom wilde je dat kopiëren zo centraal stellen?
Ik heb denk ik toen... Ik denk dat ik ook gewoon met interesse op kleding en hoe kleding gearchiveerd wordt. Ik vond het gewoon heel grappig dat ik dan... ik was dus in Centraal Museum voor die expositie en toen waren we naar depot gegaan. En ik zag er zoveel mooie kledingstukken. Maar toen dacht ik van, maar dit wordt gewoon niet aan de buitenwereld laten zien. Snap ik ook goed, dat gaat heel erg over conserveren natuurlijk. Maar toen dacht ik van, maar er zijn dus ook wel wat dingen die zo gemaakt zijn door westerse merken. En door dat te kopiëren voelde ik zo van, ik wil dat eigenlijk weer belichten ten eerste. En ten tweede is het ook, voelt het ergens als een reclame van het ontwerp, zeg maar. Dus reclame van traditionele kledingstukken. Maar tegelijkertijd dacht ik ook heel erg aan dat reproduceren van, dat is zo'n ding dat zoveel gebeurt nu, zeg maar. En zo van, wat is eigenlijk het echte? Dus dan heb je een soort van pizza-effect van... je hebt een pizza die is gebakken in Rome. Dus je hebt tegenwoordig, niet Rome, Italië of zo. Je hebt Italiaanse pizza's die in New York of in Amerika worden gemaakt. En in Italië heb je pizza's die Amerikaanse pizza's zijn of zo. Ja. Maar wat is dan de originele pizza? Zeg maar, maakt dat eigenlijk nog uit? En ik denk ook gewoon qua met de soort van het veranderen van alle culturen en soort van het vermengen van alle culturen van, wat is nou eigenlijk het origineel? Want hetgeen wat ik in het depot heb gezien is ook niet waarschijnlijk het origineel.
Ja.
Dus dan vind ik het grappig van, dit gaat dan heel erg over kopiëren vanuit mijn blik. Zo van, ik wil het dus eigenlijk reclaimen, maar het was ook nooit echt van mij, want ik ben ook hier opgegroeid en ik heb dat ook helemaal niet verzonnen eigenlijk. Dus dan denk ik dat het heel erg, ik wilde heel erg laten zien hoe die modestroom, dat het zo erg, zo snel de hele tijd verandert en zo snel een soort van, dingen eigenlijk vervangen worden door andere dingen.
Heb je een voorbeeld van een zo'n kledingstuk en van de reis die dat heeft afgelegd in concept in ieder geval?
Ja, ik had dus 1 jas, daar ga ik weer over Prada hebben. Maar er was 1 jas die ik had ook online, ik was gewoon op zoek naar een nieuwe jas. Toen had ik een bruine satijnen jas van Prada gevonden op internet. En toen, dat had dan een Chinese mouwcollar en echt een hele mooie fit. Dus ook zo'n, stel je echt voor een soort van asymmetrische sluiting, een jas. Met asymmetrische sluiting en een mouwcollar. Dus dat soort van Chinese kraag. En toen
dat
ik
is
van,
een soort, soort lap die naar beneden loopt, eigenlijk in het midden. Ik denk het wel. Maar.
Ja, en dan de mouwcollar is dan een soort van kraag dat met een soort van twee zo... Ja, zo'n bolling, zeg maar.
Uh-huh.
Maar die zag ik dus online. En toen dacht ik van, wow, hoe zou dat zijn? Zeg maar, dit is eigenlijk echt gekopieerd van traditionele kleding, zeg maar. Dat zie je gewoon 100%. Dat is echt een soort van, dat kan niet anders. Dus dat is eigenlijk die reis die dat heeft afgelegd. Ik weet niet in welke periode zij dat droegen, maar ik weet wel dat het er was.
Mm-hmm.
En van deze jas zijn er ook verschillende alteraties gemaakt. Ook in Vietnamese cultuur dat daarvan... Ook een soort van, het is echt de standaardjas of de pasvorm die dan vaak ook gekopieerd wordt in de landen eromheen. En die je dat ook weer terugziet in hun traditionele kleding. Dus echt dat asymmetrische en een soort van die kraag. En een lange soort van, bijna knielengte zou ik zeggen. Toen had Prada dat dus gekopieerd, of ik weet niet hoe je het anders zou zeggen, of nagemaakt.
Ja.
En die vond ik heel mooi, maar toen dacht ik van, dit is toch best wel insane om... dat ik dan hier geld aan ga. Een soort van, ik kan ook gewoon naar Vietnam gaan en zoiets vinden, dacht ik. En toen dacht ik van, maar wat ik ook kan doen is dat weer kopiëren in best wel hedendaagse stof die ik weer heb gevonden. En het waren allemaal hoogkwaliteit wol was dat. Dat ik had gevonden en allemaal reststoffen en ook gedeeltelijk in Vietnam. Die heb ik samen gepatcht zo, zeg maar. En dat is dan dat ontwerp weer geworden.
Met dus lichtgekleurde mouwen, hè?
Ja, dat roze was de roze mouwen, was dat inderdaad. Ja.
En een soort, hoe zou je het lichaamsdeel omschrijven, ja, welke kleur?
Ja, een soort van bruin.
Kastanjebruin.
Ja. En ik heb hem ook binnenste buiten gemaakt. Dus dat gaat heel erg over mijn interesse in mode en in een soort van reproductie. Terwijl dat hele grotere werk gaat over veel meer verschillende dingen. Dus eigenlijk dat ik best wel zo ben van, oh, het voelt heel erg dichtbij, maar wat is hetgene wat nou zo dichtbij aanvoelt? Want ik ben er niet eens opgegroeid. En ik wat is mijn afstand hier eigenlijk toe dat ik me zo geëmotioneerd raak door die jas op internet te zien, maar tegelijkertijd ook dus, ja, dat dan van een merk is dat ik dan heel, waar ik gewoon heel veel inspiratie uit hou, of waar ik echt mee een soort van opgegroeid ben qua mode en ook kunsteducatie, zeg maar. Dus dat vond ik wel interessant. En een andere jurk had ik dan, oh ja,
ik ben nog benieuwd naar dit stuk. Zit er dan ook het idee in van, aan de ene kant voel je je misschien schatplichtig aan de Vietnamese cultuur? Of denk je van, het is niet per se oké dat een westers merk daar iets van overneemt en dat exporteert en daar geld aan verdient, uiteraard. Yeah. En aan de andere kant, heb je van Prada een hoop opgestoken over mode. Dus er zit een soort,
ja, dat is precies echt 100% wat jij dat zegt, inderdaad. Ik denk dat ik daar heel vaak heel veel moeilijkheden in vind. En ook in instituten bijvoorbeeld. Dat ik bijvoorbeeld naar een museum ga en dat ik denk, ik heb zoveel van jullie opgestoken, maar jullie doen dingen ook een beetje soort van op manieren dat ik vind dat waar ik ook vraagtekens bij heb, zeg maar. Dus dat eigenlijk elke keer is dat ik in een soort van hele grote split zit. Dus mijn ene voet is aan de ene kant en mijn soort van, het is niet eens een split. Ik zit een split en voorover gebogen eigenlijk. En ik probeer, zeg maar, naar voren te reiken. Dus ik heb mijn ene voet aan de ene kant en mijn andere voet aan de andere kant en ook mijn armen. Dus het is echt zo van, al die emoties in alle kanten naartoe getrokken worden. En dat denk ik dat heel moeilijk is om te zien als je mijn werk ook ziet, zeg maar. Want ik denk echt van, ik word echt uit elkaar getrokken dagelijks met allemaal alles wat er om me heen gebeurt. Dan denk ik echt van, ik lees een bericht en ik van, dat is aan de ene kant heel goed dat dit gebeurt, aan de andere kant is er ook dit gebeurd of zo. Mm. En dan dat ik dat eigenlijk de hele tijd blijf bevragen.
En zoek je naar een plek waarin die tweedeling opgelost is, waarin je dat niet meer hebt? Of is dat onmogelijk en geef je maar een tussenruimte vorm? Hoe zie je dat?
Ik denk dat het eigenlijk in de wereld waar we vandaag leven, denk ik dat het bijna onmogelijk is om een soort van een plek te vinden waar je 100% soort van niet in split hoeft te bevinden. Ik denk dat op dit moment voel ik eigenlijk met alles heel erg soort van die frictie. En ik vind eigenlijk ook wel, dat is misschien ook het mooie aan het leven, denk ik heel vaak. Van, het is heel veel pijn, het is heel pijnlijk bijna of zo. Maar het kan niet anders. Soort van, ik denk dat ik nooit gerust zou worden met dat, of ik zou ermee weten hoe ermee om te gaan of zo, door plekken te creëren voor mezelf en dergelijke. Maar ik denk niet dat er 100% soort van rust zal plaatsvinden op een gegeven moment, zeg maar. Op het gebied dat er eigenlijk altijd bevraging blijft zijn. En ja, frictie. Yeah. Yeah.
Op zich drijft dat natuurlijk ook jouw werk.
Ja, precies.
Op middelbare school had je dat idee natuurlijk al, die frictie intussen verschillende werelden inzitten.
Ja.
Ja, de uitweg daaruit is op jezelf aangewezen zijn en je eigen instinct volgen.
Ja, precies.
Volgen wat je wil maken.
Ja, en dat ik denk dat ik dat mensen ook niet doorhebben dat soort van, wat je ziet is vaak heel veel kleur en ook een soort van, dus eigenlijk, ik denk dat ik zelf vaak heel erg in ongemak verkeer zodra ik onderzoek doe of in de studio ben of werk maak. Maar dat wat er aan de buitenwereld gepresenteerd wordt, heel erg zachtheid en comfort en een beetje grappigheid ook wel. Maar dat is iets wat ik denk ik probeer te veranderen. Dat ik echt denk van, wauw, ik ben eigenlijk altijd een heel erg mooi product aan het maken. Want ik hou gewoon echt van mooie dingen ook natuurlijk. Maar dat ik zelf eigenlijk een superveel ongemak verkeer altijd. En dat ik denk van, hoe zou het zijn als ik dit ook 100% kan vertalen naar de buitenwereld?
Ook het ongemak?
Ja, ook het ongemak. Want het gaat eigenlijk heel erg over een fijne plek creëren. En over veel kleur gebruik. Dus ook in de stoffen die ik altijd uitkies en dergelijke. Dat er altijd heel veel kleur in terugkomt. En in, dat ik echt soms denk van, wow, het is best wel interessant dat mensen heel erg vrolijk of blij worden zodra ze mijn werk zien. En dan vraag ik me ook wel af van, snappen jullie de lagen die eronder zitten? En ik denk dat heel veel mensen tot op een zekere hoogte zullen snappen, maar dat het heel moeilijk is om het echt zeg maar uit te leggen tot in de kern, zeg maar. Eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Want ik was wel benieuwd, ben je dan bezig met of mensen snappen dat er een reeks van kopieën in zit en dat er ook een soort kritiek in zit over hoe die geglobaliseerde mode-industrie werkt? Ja. Of maakt het jou niet uit? Mogen mensen het ook gewoon een mooie jas vinden?
Ja, ik denk dus best wel vaak van, ik denk dat ik ooit heb ik daarover nagedacht. En toen was ik erop neergekomen van, oh ja, eigenlijk wil ik dat mijn moeder mijn kunst kan snappen. Maar ook iemand, zou het fijn zijn ook als er ook mensen zijn die gelaagdheid snappen. Maar ik verwacht niet van elke kijker die mijn werk ziet dat zij dat hele verhaal aankunnen. Of dat hele verhaal aankunnen, zeg maar, helemaal in kunnen stappen.
Hmm.
En ik denk dat ik daardoor ook heel erg mijn werk als een uitnodiging zie. Zo van, oké, je kan het een soort van op een meer service level of op meer oppervlakkig gebied mooi vinden en bekijken. En dan ben ik eigenlijk ook al heel tevreden. Toch hoop ik dat er kijkers zijn die gelaagdheid en die diepte aan durven te gaan, denk ik. En dan denk ik bijvoorbeeld zo mede door bijvoorbeeld dit op te nemen, met jou erover te praten, dat maakt het duidelijk aan de wereld. Want als ik bijvoorbeeld in een museumexpositie heb, komt een dagjesmens, die gaat niet helemaal in mijn wereld duiken. Of ja, misschien voor 5 minuten of zo, als die door de installatie loopt. Maar dat is heel moeilijk. Dus ik denk dat er eigenlijk, daarom denk ik ook van, daarom zie ik ook geen onderscheid tussen van, ik ben een modeontwerper of een kunstenaar of dergelijke. Want ik ben ook een soort van heel erg een verhaal aan het uitdragen. En ik zie dat er ook heel veel verschillende manieren voor zijn om dat te doen. En dat die installatie is één van die manieren is. Maar conversaties aangaan is ook gewoon één van die manieren, denk ik.
Ja, zeker.
Ja.
Toch zitten er wel elementen ook in je installaties die het gesprek in ieder geval op gang kunnen helpen. Of die je hints geven. Dus in het Centraal Museum liet je die installatie My Buy zien.
Ja.
Aan het plafond zagen we een soort ovale buizensysteem. Dat je zou kunnen kennen uit de stomerij met kledingstukken eraan.
Ja.
Een mix van jouw eigen werk, reacties op het modearchief van het Centraal Museum en kleding die gemaakt is door jouw oma en tante in Vietnam, die een kledingatelier hebben. Hè?
Ja.
Er stonden ook sokkels onder.
Ja,
en precies. Daarop zagen we eigenlijk interessante figuren. Een schip, een wapperend vlag, een bruid in een jurk, fabrieken. Ja. Wat voor geschiedenissen zien we daar? Want die verwijzen heel duidelijk naar een bepaalde context.
Ja. En ik denk in dat werk dat ik het voor het eerst dus, eigenlijk in mijn makerschap, dat ik echt dacht van, oh, ik ga nu echt een meer politiek werk maken of meer een statement, dus echt een verhaal vertellen. Het werk dat je ziet zijn een soort van sokkels. En dat zijn sokkels die allemaal uit het museum, die archief komen van tentoonstellingsmateriaal. Want zoals vroeger altijd was, we moeten het gewoon doen met wat we hebben. Dus ook kunst maken begon voor mij heel erg van, alles wat ik heb in mijn omgeving, daar reik ik naar. En dat gebruik ik direct. Dus alles in mijn directe omgeving. En toen was ik dus in het Centraal Museum voor een werk dat op commissie, in opdracht, werd gevraagd om te maken. En toen vroeg ik van, wat hebben jullie in het tentoonstellingsmateriaal archief staan dat ik misschien kan gebruiken? Toen kwamen deze sokkels op uit. En toen dacht ik van, hoe zou het zijn als ik deze sokkels allemaal leeg laat? Want normaal zijn sokkels allemaal gevuld met werken die vaak gestolen zijn of ergens verzameld dat niet tot de cultuur behoort waarin het wordt tentoongesteld. En daaronder heb ik dus allemaal soort van lakwerk landschappen na proberen te maken. Of het Vietnamese lakwerk, en dat heet Song Mai. En het is eigenlijk echt een ambacht. Het is met parelmoerverf wordt dat gemaakt op eikenhout. Maar ik dacht van, hoe zou het zijn als ik dit opnieuw ga maken met landschappen en verhalen die vanuit mezelf wordt verteld. Dus vanuit mijn eigen achtergrond. Vaak is in Song Mai is er best wel vaak, ja, de thematiek is echt gewoon mooie landschappen. Dus heb je vaak een olivaar, bomen, een rivier, wel boten, zonsondergang, twee vrouwen die aan het water lopen. En toen dacht ik van, hoe is het om een soort van dat pijnlijke kant te vertellen? Dus toen heb ik met lasercut stencils heb ik gewerkt en met verf. Dus heb ik toen mallen gemaakt van echt, fabriekslandschap, dus eigenlijk heel erg het industrieel realisme dat zich nu plaatsvindt in Vietnam. Omdat Vietnam een van de grootste exporteurs is van fast fashion, of een soort van, niet, exporteurs. Ja, het land waar het meest fast fashion wordt geproduceerd. Maar tegenovergesteld daaraan heb ik ook heel erg dat verhaal van mijn ouders. Dus ja, een boot. Dus de boot waarin mijn vader is gevlucht naar een andere eiland van Vietnam. Vietnamese bruidsjurken van het atelier. En dan ook rookwolken bijna. Dus die rookwolken die je vaak ziet, die uit een fabriek komen. Maar tegelijkertijd moest ik ook heel erg denken aan de napalmbommen die werden gevuurd toen er zei, tijdens de Vietnamoorlog. En waar ook sommige van mijn familieleden nog steeds gevolgen van ondervinden eigenlijk. Dus ik dacht van, hoe zou het zijn om dus dat hele geromantiseerde beeld van Vietnam in een Song Mai-achtige lakwerk in 21ste eeuw vorm na te maken. Maar dat tegenoverste met de echte en pijnlijke waarheid van veel Vietnamese migranten die naar de westerse wereld zijn gekomen. Om dat eigenlijk te weergeven, haaks op eigenlijk hoe het nu er is. Het eigenlijk echt een groeiende land qua economie, maar ook eigenlijk dus dat industrieel realisme, waarin heel veel kleding voor heel goedkoop geproduceerd wordt. Ja.
En dan inderdaad kijk je met een andere blik omhoog naar de kledingstukken die daar hangen.
Ja.
Je ziet iets meer de, laten we zeggen, de duistere kant die er ook aan zit.
Ja.
Dat is natuurlijk helemaal ironisch dat Vietnam een van de grootste, laten we zeggen, producenten van fast fashion is. Dat,
yeah,
dat maakt jouw positie natuurlijk nog interessanter daarin.
Precies.
Ik kan me voorstellen dat de scheiding niet groter zou kunnen zijn.
Nee, precies. Want het is ook van, hoe wordt er dan eigenlijk weer waarde gehecht aan het makerschap? Want er zijn elke kledingstuk die er nu gedragen wordt op de soort van, bijna iedereen heeft wel één ding in hun kast liggen dat Made in Vietnam op staat. En dan is er van, maar hoeveel handen hebben die aangeraakt eigenlijk? En door welke productiestromen zijn die eigenlijk gegaan? Dat is iets wat ik zelf dus best wel vaak afvraag, waardoor ik dus ook al heel lang bijna niet meer fast fashion koop überhaupt. Ja. Yeah. Maar dat, ja, en het is ook heel erg, ja, ik wil daarin niet, ik ben geen soort van groen merk of een activist, zou ik zeggen. Ik denk dat het heel erg een filosofische aanpak is om hiernaar te kijken. En ook die splitsing heel erg te weergeven en te laten zien aan de wereld. Dat ik, want ik denk dat ik, een soort van andere mensen hebben zich heel erg gepositioneerd in modeactivisme. En bij mij is het echt van, oké, dit is een van de punten wat ik blijf bevragen en dat blijft terugkomen in mijn werk eigenlijk. En dat is iets wat ik eigenlijk, waarvan je niet weg zou moeten kijken als je überhaupt mode studeert of in de modewereld werkt of überhaupt geïnteresseerd bent in mode, denk ik.
Ja. Maar als je zegt het is een filosofische positie, is dat dan, probeer je iets te veranderen of zeg je gewoon deze positie is er en het is niet aan mij om aan oplossingen te werken, maar ik laat in ieder geval zien dat het er is?
Ja, ik denk dat ik wel een soort van, qua de manier waarop ik met mijn werk omga, dat ik het, of hoe ik mijn eigen leven benader, dat ik hoop dat ik een onderdeel van de oplossing ben. En dat ik dat heel erg probeer voor te stellen aan mijn omgeving. Maar het is niet dat ik een soort van dingen op iemand forceer of zo, zeg maar. Op die manier, ja.
Er zitten ook kledingstukken in die inderdaad uit het atelier van je oma en tante komen.
Ja, precies.
Waarom heb je die werelden bij elkaar willen brengen? Dus het archief, jouw eigen werk en hun werk.
Ik denk omdat het was de eerste grote tentoonstelling die ik eigenlijk ooit had gedaan. Of een grote museumshow waarin het werk in opdracht werd gemaakt. En toen dacht ik van, ik wil eigenlijk de hoeveelheid kleding laten zien die geproduceerd is in mijn omgeving. En ook door mezelf, maar ook in de jaren dat ik actief ben geweest als maker. Ook om dus eigenlijk elke keer als je één kledingstuk eruit haalt, dat er heel veel verhaal achter zit. Maar dat zodra je het boven ziet, dat het eigenlijk op als één grote overgeefmassa eigenlijk te zien is. Ik wilde eigenlijk daardoor zoveel mogelijk content of zo laten zien. Dat klinkt heel raar.
Om de basaliteit te benadrukken van die mode-industrie.
Ja, precies. Om heel erg die dreiging en heel erg die kleur en soort van vomit bijna, zeg maar. Echt throwing up. En ook omdat zo het internet werkt, er is er zoveel informatie, maar dat eigenlijk elke keer als je één ding dissect, dat elke ding eigenlijk weer een verhaal heeft. En dat wilde ik dus eigenlijk heel graag doen. En ik wilde dat dus haak stellen van, eigenlijk is het zo begonnen dus. Dat met die NAI-LTA en dat mijn moeder die werkte er vroeger dan ook. Dus onze hele familie dan een beetje. En toen ze hierheen kwam, toen ik dus echt tiener was, ging ik dus modeshows kijken. En dan ging ik vragen aan haar van, hey, ik wil deze rok ook. Kunnen we dat samen namaken of zo? Dus dan ging ik dat doen. En die kennis heeft ze natuurlijk door bij het NAI-LTA werken. En dan had ik ook een collectie ertussen gehangen die ik zelf heb gemaakt. Of twee, dus mijn afstudeercollectie en die daarna opvolgde. Dus Bliss in 2022. Die had ik gepresenteerd in Diaz Gallery. Dus ook weer dat, om dat te bevragen, dat grijs gebied tussen mode en kunst, zeg maar. En ook eigenlijk dus werken van mijn leraren die in het archief hangen. Dus werk van Niels Klavers en van Oscar werkte bij Oscar Suleiman. En eigenlijk wilde ik zo heel erg mijn levensloop zien van de dingen waar ik door geïnspireerd ben. En ook die mij hebben opgevoed, of ik weet niet hoe je het beter kan zeggen, of echt gemaakt hebben tot de maker die ik ben. Tot op toen, zeg maar.
Yeah.
En ik wilde dat heel graag als een soort van, het was niet chronologisch gepresenteerd, maar wel zo van, dat het wel bij elkaar is op de een of andere manier. Dus een soort van, om te laten zien uit hoeveel verschillende stukjes ik besta en hoeveel verschillende invloeden ik heb gehad eigenlijk.
Was de tegenstand van jouw ouders voor je keuze voor het kunstenaarschap eigenlijk ook omdat zij die mode-industrie kenden, omdat ze in ieder geval het handwerk daarin en dat ze wisten van dit wordt moeilijk als je echt met mode wilt bezig zijn?
Nou, ik denk dat ik wilde echt kunstenaar worden vroeger. Oh ja. Dus ik denk niet dat ze wisten dat ik de modekant op zou gaan.
Nee.
En ik denk dat voor hun heel erg echt meer was zo van, in makerschap, ja, ik zei echt dan, ik wil gewoon kunstenaar worden. En ze snapten niet welke vorm het, zeg maar, zou vormgeven. En ik denk dat voor hun heel erg was van, in hun hoofd hadden ze een soort van stervende kunstenaar die alleen maar een soort van rare tekeningen en een soort van schilderijen aan het maken is voor zich.
Mm.
En ik denk niet dat ze het idee hadden dat soort van dit hetgene was waar ik uit op zou komen. Ze wisten ook niet dat ik met textiel bezig wilde zijn of iets. En ook, ik denk ook niet dat ze door hadden dat ik echt hun verhaal wilde vertellen ook. Ik denk dat zij echt zo, misschien omdat ze zo'n gebrek hadden aan, of gebrek aan kennis van wat de kunstwereld of wat überhaupt kunst is, hadden en hoe musea werken en dergelijke. We gingen nooit naar een museum bijvoorbeeld ook. Dat we wisten niet dat het was, maar vonden dingen mooi. En we zagen mooie dingen. Ik zag heel veel mooie dingen toen ik opgroeide. Vooral op reizen in Vietnam. Maar er was nooit een soort van idee dat ik die ook mooie dingen kon maken en daar geld aan zou verdienen. Ze hadden een heel gek idee van wat kunst zou zijn, zeg maar. Of niet gek. Een idee dat, ja, kunst is ook eigenlijk gewoon heel gek natuurlijk, maar
ja,
ze hadden gewoon een heel ander idee van waar ik zou belanden eigenlijk.
Ja. En ja. Nu, kun je het nu aan ze uitleggen? Snappen ze, zijn ze er nu blij mee? Snappen ze het?
Ja, ik denk dat ze ook wel geraakt zijn, dus ze zouden het nooit zeggen, maar ik denk dat ze ook wel geraakt zijn om ze echt te zien dat ik het niet alleen voor mezelf doe. Ze zien dat ik heel erg in de lijn sta met mijn voorouders en met ook in contact staan met andere Vietnamese migranten, ook van de tweede generatie. En ze zien ook heel erg dat ik een bepaald verhaal wil overbrengen naar de wereld, dus en ongehoorde stemmen. Maar tegelijkertijd, ja, dus vroeger dacht ik altijd van, ik wil heel graag waardering vanuit de buitenwereld. En nu heb ik, op een gegeven moment dacht ik echt van, oh, ik wil eigenlijk heel graag waardering vanuit mijn ouders voor mijn werk. En nu denk ik dat ze toch ergens wel, ja, het eens zijn met het werk dat ik aan het doen ben. Niet altijd even overtuigd natuurlijk, van wanneer het gewoon even iets slechter gaat natuurlijk.
Mm.
Maar ik denk dat ik nu heel erg eigenlijk weer voor het eerst aan berusten ben op van, ben ik er eigenlijk zelf tevreden mee? Zeg maar, wat wil ik er zelf uithalen? En doet het me eigenlijk wel voldoening als mensen het verhaal begrijpen? Want het gaat uiteindelijk over dat ik kan leven met die vrede kan hebben met die pijn de hele tijd, denk ik. En ik denk dat dat op dit moment dan ook mijn main focus is, zeg maar, bijna. Nou, zeg maar, dat het eigenlijk bijna belangrijker aanvoelt dan een kunst maken of zo, zou ik zeggen.
Dus ja, het is gewoon je identiteit en hoe je in het leven staat.
Ja, en ik denk dat ik vroeger heel erg zo van, mijn nummer één was heel erg van, ik wilde heel graag bekend worden met mijn werken en graag een soort van community creëren en relevantie creëren met het werk dat ik maakte. En toen bleek het heel erg van, oh nee, maar ik wil heel erg dat mijn verhaal verteld wordt en dat dat begrepen wordt. En nu ben ik op een punt van, oh, maar volgens mij gaat het heel erg over trauma en intergenerationele trauma dat geheeld moet worden, want ik kan wel werk blijven maken hierover, maar ik denk, zodra ik geen rust of, ja, zoals je net zei, van die plek creëren waarvan voel je eigenlijk ergens echt helemaal fijn. Ik denk wel van, ja, misschien is dat er dus niet. Maar het minste wat ik kan proberen is me het meest mogelijk vrede proberen te creëren in mezelf, denk ik.
Ja. Ja. Dat is een belangrijkere missie voor nu.
Ja, dat denk ik wel inderdaad. Zo, ja, en dat dan een soort van, ik denk dat mijn kunst daardoor wel beter wordt natuurlijk, maar meer van, en dat ik ook wel meer tevreden ga zijn met de dingen die ik ga maken dan, ja.
Innerlijke rust.
Ja, innerlijke eigenlijk. Rust. Ja, precies. Ja, precies. Dat is het.
Hoe verhoudt zich dat tot, ik weet niet, daar ben ik echt benieuwd naar, welke rol internet nu in jouw leven speelt? Want innerlijke rust en internet wordt
dat
heel wordt, vaak
ja, dat staat
in
echt
één
heel
zin
erg haaks op elkaar.
Ja. Nou, hoe zie je dat, die aandachtseconomie, die constant wijze te trekken?
Ja, het is echt. Ja, het voelt ook wel. Ik denk dat ik ook wel veel meer afstand voel tot het internet dan voorheen. Dus het is echt zo. Elke keer als ik praat van het internet, dan gaat het echt over de periode van, ja, 2010 tot en met 2020, zou ik bijna zeggen. Waar ik dus echt in mijn kamer zat en dan mocht ik gewoon op mijn laptop zitten en surfen en mijn eigen blog maken. Want nu merk ik dat er heel veel aan mij getrokken wordt en dat ik het heel moeilijk vind en dat het ook heel erg, ja, ik denk dat ik toch wel ook, ja, eerst was het echt zo, ik weet nog op een gegeven moment toen ik net afstudeerde, dat ik gewoon alleen maar leuke mensen had, ik het gevoel, had ontmoet via internet en dat ik hun ging meeten en dat ook in het echt en dergelijke. En dat gebeurt nu echt veel minder. Het voelt gewoon meer echt een soort van als een overspoeling eigenlijk.
En je zegt, het wordt allemaal getrokken.
Ja.
Op wat voor fronten?
Ik denk dat ik heel erg het gevoel heb dat het nu zo is van, ik ben iemand of zo. En maar ook gewoon qua algoritme wordt heel erg aan je getrokken. Dus het maakt eigenlijk niet zo uit. Er wordt gewoon echt aan je getrokken. Het maakt niet uit op wat voor manier. Hmm. Maar er wordt echt aan je getrokken van, je moet echt op je telefoon zitten. Dus ook qua werk of zo zit ik echt veel met telefoon of qua connecties. En dan ben ik daar gewoon best wel moe van. Maar ook gewoon qua, ja, content dat je de hele tijd ziet. Het voelt echt alsof je er ingezogen wordt.
Yeah.
Dus dat innerlijke rust, dan merk ik dat ik daar toch minder, waar ik nu in zit, zeg maar, dat het toch niet handig is om daar zoveel op internet te zitten.
Heb je een idee van wat een uitweg daarvoor kan zijn? Je hebt het volledig opgegroeid met internet. Het,
ja,
zit in je DNA.
Ja.
Liefhebber, in ieder geval van die periode.
Ja, 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 precies.
Hoe gaan we nou naar een gezond gebruik van internet?
Nou, dat weet ik niet echt, nee, of zo. Ik ben zelf dus, maar dat is iets, dat is, ja, misschien staat het er wel in verhouding toe. Is, ja, wat mijn ouders me dus wel hebben meegegeven is dat toen ik jong was, gingen we jaarlijks naar een meditatieretraite. En dat was onder leiding van een zen-boeddhistische monk. Hoe zeg je dat?
Monnik.
Tukyak Han heet hij. En hij had eigenlijk speciaal deze retraite gecreëerd voor dus Vietnamese mensen die zijn gevlucht voor de oorlog, die in het Westen wonen, want hij was ook een soort van verbannen uit Vietnam op dat moment. En dat was dan in Frankrijk. Dus eigenlijk probeer ik heel erg daarna terug te grijpen. Dus naar dat boeddhistisch kant dat mijn ouders me wel hebben meegegeven. Want internet was echt een soort van bijna rebellie. Of rebellen tegen mijn ouders, bijna.
Mm-hmm.
Ja, of het is wel voor andere mensen van, ja, ik ga gewoon op internet. Voor mij was het echt een soort van vorm van tegen of verzet bijna. En toch dan merk ik toch dat ik toch wel dichter bij hun kom nu. Omdat ik toch wel echt meer eens ben met hun levenswijze. Met dat rust vinden en rust in jezelf. En ook mede door een soort van die mindfulness. En ook, ja, meer tijd te spenderen op een andere manier. Dus niet, ja, niet, ik trek me ook niet super veel meer aan van het internet. Het is alleen dat ik gewoon in mijn telefoon soms word gezogen. Maar ik, zeg maar, ik word er niet zo erg door beïnvloed, eigenlijk.
Komt meer. Daar bijvoorbeeld de Baby Reni Foundation voor in de plaats? Dus dat je ze je huis omtovert tot een tentoonstellingsplek ook voor andere makers? Dus meer het offline
wereldbouwen? Ja, ik denk het wel. Ja, ik ben dus echt heel erg bezig met inderdaad offline. Ja, ik denk dat ik als ik zo... Als je terugkijkt toen ik jong was, dat ik dan heel erg dacht van... waar zou ik later willen zijn? En dat ik eigenlijk wel denk van... dit is eigenlijk echt precies waar ik zou willen zijn. En ook een fijn huis heb, zeg maar. En dan... dat ik daar ook andere, allemaal kunstenaarsvrienden heb, wiens werk ik heb of tentoons kan stellen. En ik denk dat ik dat eigenlijk heel erg als een plek creëerde en dat heel erg goed voelde. Dus niet, ja, het is wel ook weer een stroom van overprikkeling en heel veel informatie, maar tegelijkertijd is wel, het is in mijn huis. En het voelt dan toch dat ik dan echt daar die plek van comfort heb gecreëerd voor mezelf. En dat ik het niet meer zoek in buiten mezelf en op ook in het non-fysieke. Dus dat ik het heel erg fysiek probeer te zoeken in die innerlijke rust inderdaad. En ook die connecties dat ze niet meer online zijn, maar dat ik die echt offline probeer te creëren. En ik merk dat ik dan ook nu heel erg probeer om... dat het niet dus alleen maar Vietnamese mensen of Aziatische, Zuidoost-Aziatische mensen zijn waar ik mee connect qua het verhaal, maar gewoon ook überhaupt met andere mensen die ook in zich deze verhaal kunnen vullen. En vaak ook wel mensen van kleur natuurlijk, maar dat ik echt wel denk van, oh, daarin probeer ik het heel erg te zoeken nu. Dus in echte connecties en in echte, ja, echte relateren aan mensen. En ik denk ook dat vaak werd er aan mij gevraagd van, heb je ooit nooit gedacht om digitaal werk te maken of op internet heel erg of internet bezig zijn of 3D werken? En toen dacht ik echt van, maar dat staat mij zo af, zeg maar. Want ik denk van daar, we zijn er al zoveel, dat ik eigenlijk heel erg op zoek ben naar tastbare. Ik wil gewoon heel erg tastbare connecties en ook echte dingen die je echt kan voelen en aanrakingen doorheen kan lopen of zo.
Ja. Yeah.
Of een soort van mobiel, zeg maar bijvoorbeeld een mobiel die ik maak. Dat is gewoon van, je ziet de wind bewegen en dan beweegt het ook, een soort van, dan beweegt het kraaltje ook, zeg maar. Daar gaat het voor mij heel erg om echte dingen en dat aanraakbaarheid en heel erg die human skill of zo. Dat het heel erg voelt van, dit is echt.
Ja.
Ja.
Je ziet iemand achter die dit bedacht heeft en doorleefd heeft.
Inderdaad. Ja, en ook aangeraakt. Inderdaad, dat heel erg, zoals ik net zei ook, van het gaat heel erg over de alle handen die dingen hebben aangeraakt, bijvoorbeeld. Ja.
Er komt een interessante werkplek aan voor jou met Atelier de Kunstvlieg. Je gaat werken met mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking.
Ja,
vertel,
dat klopt.
Wat ga je doen?
Ja, daar ben ik dus al mee bezig. Dat is al sinds juli, even kijken, 2023. Dus we zijn al, maar het is eigenlijk on en off ga ik daarheen. Het is met No Limit Art Castle van Jan Hoek. Die had me gepaard met Atelier de Kunstvlieg. En ik vind het echt superleuk. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen. Het zijn hele leuke deelnemers. En we zijn eigenlijk begonnen met het concept van eigenlijk de eettafel. Omdat we heel erg aan het nadenken waren over een gezamenlijke plek om... samen te komen. Dus ik ben eigenlijk een soort van workshops gewijs met hun allemaal werk aan te maken. En er komt dus een expositie aan in... dat zou in een nieuwe ruimte zijn van No Limit Art Castle. Waar we een soort van eettafelachtige installatie zullen maken. En ik wilde ook eigenlijk ervoor werken cureren van de deelnemers. Al bestaande werken die erbij zouden passen. Omdat ik eigenlijk... Ik zie daarin zoveel talent. Of ik weet niet hoe ik het anders zou gaan zeggen. Zo heel erg... Iedereen heeft heel erg een eigen handschrift en dat vind ik heel mooi daaraan. En de werken voelen heel erg puur aan.
Ja.
Dus niet doordacht en niet conceptueel zoals op de Kunstacademie. Gewoon echt heel erg, ik wil dit maken, dus dan maak ik dat.
En wat volgens mij helemaal in lijn is met offline zijn, bewust zijn, met aandacht aan iets werken.
Ja, precies.
En zonder de omwegen.
Ja, precies.
Die het internet
helemaal
biedt.
Dat, ja.
Kunnen we dat ergens zien en wanneer?
Dat is in mei 2025, dus in een nieuwe ruimte van No Limit Art Castle wordt dat. En dat is volgens mij in Red Light District hebben ze een nieuwe ruimte gevonden. Dus dat is heel leuk. Ja.
Dank dat je er was, dat je verhaal wilde vertellen.
Ja,
en ook de ontwikkeling die daarin zit.
Ja.
En ergens hoop ik toch dat er een innerlijke rust in het verschiet ligt voor
je.
Ja,
ik hoop het ook.
Blijf in ieder geval mooie dingen maken. Dank je wel, Irene.
Dank je wel.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan.